Dank u wel voor de vriendelijke inleiding. Ben ik voor iedereen goed te verstaan met de headset? Prima, geweldig. Dames en heren, vriendinnen en vrienden van de van Oostbree Stichting en andere gasten. Toen u hier vanmiddag aankwam bij dit gebouw, hebt u misschien wel oude bekenden gezien. Ik zag veel mensen die elkaar kenden. Misschien zag u ook wel niemand die u kende, bent u voor het eerst hier. En elke ontmoeting roept bij ons emotie op. Of het nu veel is of weinig. Elke ontmoeting roept een emotionele reflex op. De ene keer heftig en de andere keer minder heftig. Waarschijnlijk hebt u mensen bij de begroeting een hand gegeven. Misschien een enkeling ook gezoend. En u hebt er iets bij gezegd. Hoe maak je het? Fijn je te zien. Misschien hebt u wel stilletjes voor uzelf gezongen. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? U hebt waarschijnlijk niemand geslagen. Over de haren gestreken, in de billen geknepen of tegen de schenen geschopt. Want dat doen we niet bij een begroeting. Zonder dat we het beseffen op dat moment, en dat is maar goed ook, want we zouden er dol van worden als we ons dat steeds zouden beseffen, voltrekken we in het dagelijks leven voortdurend rituelen. Of minstens handelingen die de rituele deskundige, hij komt later nog een paar keer langs, Ronald Grimes, ritualiseringen noemt. Die rituelen of ritualiseringen, die helpen ons letterlijk en figuurlijk om een houding te vinden. Een houding te vinden in situaties die van ons een reactie vragen. Ze helpen ons om de emoties te kanaliseren die een ontmoeting of welke andere situatie dan ook bij ons oproepen. We hoeven dankzij die rituelen en die ritualiseringen niet voortdurend ons af te vragen, wat moet ik nu doen? We hoeven dat niet steeds opnieuw te bedenken. Die rituelen zijn voorgegeven en we hoeven er niet bij na te denken. We hoeven niet af te wegen of we iemand een hand geven of tegen de schenen schoppen. Want we weten dat bij een begroeting hoort dat je iemands hand schudt. Althans in onze westerse cultuur. Want dit soort alledaagse rituelen, zeker die van de begroeting, zijn heel erg cultuurgebonden, zijn tegenwoordig ook heel erg generatiegebonden. Ik neem, zo rondkijkend, niet aan dat er mensen zijn die elkaar straks bij de begroeting een high five hebben gegeven, of die zo'n bokshandje gemaakt hebben. Zal ook wel een naam hebben, maar die weet ik niet. En we weten ook dat er bepaalde formuleringen bij horen. In de trant van hoe maakt u het of fijn je te zien. Een ritueel, of het nou een klein ritueel is zoals een handdruk bij een begroeting. Of een groot ritueel zoals de uitvaart van een overledene, van een dierbare. Is een in die handeling en de daarbij gesproken woorden samengebald gevoel, een samengebalde emotie die in symbolen wordt uitgedrukt, op een symbolische wijze wordt zichtbaar gemaakt. Die samenballing en die symbolische uitdrukking, die helpen ons om met dat gevoel, met de emotie die een bepaalde situatie bij ons oproept, bijvoorbeeld het afscheid van een dierbare, om daarmee om te gaan. Het ritueel maakt de emotie hanteerbaar. Die formulering van ritueel als samengebalde emotie, samengebald gevoel, die is afkomstig van mijn dierbare vriendin Christiane Bergfens Stevelink. Ziet haar daar met de koninklijke onderscheiding die ze gekregen heeft bij haar afscheid als predikante. En dat afscheid als predikante, zij was remonstrants predikante, die had te maken met haar gezondheid. Zij is op 23 november van het afgelopen jaar overleden. Behalve remonstrants predikant was ze ook in Nijmegen een collega. Ze was daar inmiddels emeritus hoogleraar Europese cultuur. In 2007 heeft zij een boek samengesteld dat heet Vrije Rituelen. En dat boek is bedoeld als een handreiking voor mensen die een belangrijk moment in hun leven met een ritueel willen markeren. En daarvoor niet vanzelfsprekend kunnen terugvallen op een voorgegeven repertoire van rituelen. Rituelen drukken emoties uit in de taal van symbolen. Die symbolen maken de emotie als het ware zichtbaar of hoorbaar of zelfs tastbaar. Dat is wat symbolen doen. Ze drukken iets uit dat niet aanwezig is, maar door die uitdrukking in zekere zin ook weer wel aanwezig is of wel zichtbaar wordt. Symbolen zijn dus tekens die verwijzen naar iets anders. Bijvoorbeeld naar een emotie. Vreugde, blijdschap om elkaar te zien of droefenis om het afscheid van iemand. De traan bij een emotie is ook een symbool. Zoals ook de lach een symbool is. In die traan vallen iets zichtbaars, namelijk een druppel oogvocht, heel zakelijk bekeken, en iets onzichtbaars, namelijk een gevoel van droefheid, met elkaar samen. En dat samenvallen heeft, zoals de klassiek geschoolden onder u weten, aan dat teken de naam symbool gegeven, van het Griekse symballein. Samenvallen. Er vallen twee dingen in samen. Een zichtbaar iets en een onzichtbaar iets. Een aanwezig iets, een gebaar, een voorwerp, een woord, een klank en een afwezig iets. Heel veel zaken kunnen symbool zijn. Woorden, taal is eigenlijk het meest gesofisticeerde symboolsysteem dat we hebben. Nou, nu ik het zeg, twijfel ik of misschien de wiskunde nog net iets gesofisticeerder is. Ah, ik denk toch wel de taal. Gebaren, klanken, voorwerpen, houdingen, mimiek, denk aan de glimlach. En handelingen, zoals die handdruk. Christiane Bergfens vroeg aandacht voor symbolen en rituelen in een milieu dat van oudsher eigenlijk weinig affiniteit heeft met de wereld van symbolen en rituelen, namelijk de wereld van het vrijzinnig protestantisme. Het heeft met de historische ontwikkeling van dat vrijzinnig protestantisme te maken, dat daar eigenlijk vanaf de 19e eeuw, er is nu ook iemand een proefschrift over aan het schrijven, vanaf de 19e eeuw eigenlijk zo'n ongemak was met rituelen. Dat was allemaal maar gedoe, dat was poespas. En dat werd al snel ook rooms gevonden. Ook het apostolisch genootschap is in de laatste halve eeuw naar die vrijzinnigheid toe gegroeid. En ik vermoed een beetje dat men misschien ook in het apostolisch genootschap, er is nu net al iets over gezegd, te veel aandacht voor rituelen misschien al snel een beetje gedoe vindt. Christiane Bergfens had net als ik een Rooms-Katholieke achtergrond. Ze heeft net als ik enige tijd in een klooster geleefd. Christiane in een klooster van zusters Dominicanessen die, sommigen zullen zich dat misschien nog herinneren, in de jaren 60 in België, ze is Belgische van oorsprong, een beroemde zangeres hadden, Sœur Sourire. Ik hoor geluiden van herkenning, hè, die furore gemaakt heeft met een lied over de ordestichter Dominicus. Hè. Dominique, Dominique. Is met haar slecht afgelopen, tragisch leven. Niet met Christiane, want zij heeft ook de weg naar de vrijzinnigheid gevonden. En is, zoals gezegd, remonstrants predikant geweest en heeft ook een grote rol gespeeld in de remonstrantse broederschap. Ook met de herontdekking van het belang van rituelen en symbolen. Als je katholieke achtergrond hebt, zoals wij, dan heb je minder last van een gebrek aan vertrouwdheid met rituelen en symbolen. En misschien is het wel juist een soort roeping of zending van mensen als Christiane en ik om ook in de wereld van de vrijzinnigheid aandacht te vragen voor de functie en de kracht van rituelen. Dat ga ik vanmiddag in 3 stappen doen. Eerst gaan we kijken hoe rituelen er in onze tijd voor staan. Wat is er gaande? Rituelen staan onder druk. Aan de ene kant de klassieke religieuze rituelen zeker staan onder druk. En van de andere kant zien we allerlei nieuwe vormen opduiken van rituele creativiteit. Vervolgens gaan we kijken wat de rituelen nou eigenlijk zijn en wat ze doen en hoe ze werken. En tenslotte, in het laatste deel, zal ik ingaan op één specifieke groep van rituelen, namelijk die rond het overlijden van een dierbare. En na elk onderdeel zal mevrouw Ingrid Meester weer de piano bespelen en hebben we een kort muzikaal intermezzo, zodat u even op adem kunt komen. Tenzij u heel hard gaat zingen weer. Kost ook adem, maar waarbij u even uw gedachten kunt verzetten en het gehoorde kunt laten bezinken. Publieke, vooral religieuze en levensbeschouwelijke rituelen staan in onze tijd onder druk. En dat heeft van de ene kant te maken met het feit dat de klassieke zeggingskracht, overtuigingskracht, de werkzaamheid van die rituelen sterk aan erosie onderhevig is. Ze verliezen hun vanzelfsprekendheid. En die erosie van de klassieke rituelen die heeft te maken met een aantal culturele en maatschappelijke veranderingen die zich in onze westerse samenleving momenteel voltrekken. Die ik kort zal aanduiden, het is een heel rijtje, maar ik ga daar niet overal natuurlijk uitvoerig op in. Over elk van die thema's zou een hele middag te spreken zijn. De eerste van die veranderingen is de toenemende verbrokkeling van ons leven en ons samenleven. We hebben steeds meer de ervaring dat de eenheid van leven en samenleven uit elkaar valt. Die verbrokkeling of segmentering, zoals men het ook wel noemt, van de samenleving, die geldt al bijna een eeuw als het kenmerk van de modernisering. Eigen aan de moderniteit is dat, terwijl vroeger de samenleving bij elkaar gehouden werd door één samenbindend, meestal religieus idee, een groot zinstichtend verhaal, nu allerlei domeinen van die samenleving zich geëmancipeerd hebben, verzelfstandigd zijn, een betekenis uit zichzelf hebben en losgeraakt zijn van dat grote verhaal dat er vroeger betekenis aan gaf. Die domeinen van het leven, van de samenleving, de economie, het onderwijs, de ontspanning, cultuur, de rechtspraak, noem het maar op, die hebben een autonome betekenis verworven, die niet afhankelijk is van dat samenbindende verhaal, zoals dat wel in vroegere, zeg maar, premoderne samenlevingen geleverd werd door de religie, dat samenbindende verhaal. Dat uit elkaar vallen van dat grote geheel, dat heeft individualisering in de hand gewerkt. Ieder moet zijn eigen weg zien te vinden in die wirwar van domeinen in het leven en in de samenleving. Wat nou kenmerkend is voor de tijd waarin wij ons bevinden, die wel de late moderniteit wordt genoemd, is dat daar nog bijgekomen is dat niet alleen die samenleving verbrokkelt, maar ook ons eigen leven verbrokkeld raakt. Dat is iets wat de Duitse socioloog Ulrich Beck, 3 jaar geleden, veel te jong overleden, heeft duidelijk gemaakt. Hij noemt dat met een duur woord expressieve modernisering. En ook ons eigen leven wordt bij de meeste mensen niet meer door één zinstichtend verhaal bij elkaar gehouden. Ook ons leven is in brokjes uit elkaar gevallen. Dat leven wordt bovendien, en dat is een tweede element dat klassieke rituelen onder druk zet, in een steeds hoger tempo geleefd. Alles lijkt in onze beleving steeds sneller te gaan, steeds sneller te veranderen, ook steeds sneller voorbij te gaan. Weinig lijkt in ons leven en in de wereld om ons heen nog enige duurzaamheid te hebben. Het leven lijkt als water tussen onze vingers door te lopen. De Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman, vorig jaar overleden. Het lijkt alsof ik allemaal overledenen nu noem. Maar dat komt omdat ik het straks over de uitvaart ga hebben. Die noemde dat het proces van liquidificatie. Liquidification. Het vloeibaar worden van het leven. Wij leven, zo zei hij, in vloeiende tijden of vloeibare tijden, liquid times. En het fenomeen speed daten, dat hij op late leeftijd nog heeft onderzocht, proefondervindelijk zal ik maar zeggen, fenomeen speeddaten, daar heeft hij ook over geschreven in boeken als Liquid Love en Liquid Life. Dat was voor hem een soort symbool van die vloeiendheid van onze tijd en die vervloeiing van onze levenservaring. Hoe nog klassieke rituelen te vieren en te begrijpen in een tijd waarin alles zo snel verandert, vervluchtigt en voorbijgaat. Klassieke rituelen vonden vaak hun betekeniskader in de grote instituties. De staat, de kerk, de vakbond, de politieke partij. En precies die grote instituties, die hebben in onze tijd ook veel van hun zeggingskracht verloren. Zijn hun greep op de mensen kwijtgeraakt. Mensen voelen zich steeds minder verbonden met die instituties. We hebben er vaak zelfs eerder weerzin tegen ontwikkeld. Dat speelt een rol in het populisme in de politiek. Dat is gewoon een soort tegengeluid, de tegenpartij van Jacobsen en Van Es. U kent ze nog wel, Cote en de Bie. Tegen Hully, tegen de overheid, tegen de regering, tegen Den Haag. In Nederland lijkt die weerzin zelfs sterker te zijn dan waar dan ook. De Amerikaanse historicus James Kennedy, still going strong, hij is uit een gemengd Nederlands-Amerikaans huwelijk, dus hij spreekt ook goed Nederlands en werkt nu ook in Nederland, maar observeert toch tegelijk als een soort buitenstaander, als met enige afstand. Die heeft eens gezegd dat Nederlanders wel aan collectieve bindingsangst lijken te lijden. En daar hebben de kerken last van. Daar heeft misschien ook het apostolisch genootschap last van. Maar daar hebben ook de vakbonden last van en de politieke partijen. Mensen vragen zich steeds minder af, wat kan ik doen voor de samenleving of voor de vakbond of voor een partij. Ze vragen zich af, wat kan die partij voor mij doen? Maar ook muziekverenigingen en zangkoren en sportverenigingen hebben daar last van. Ik kom uit een Limburgs dorp waar je bijna van generatie op generatie voorbestemd was om lid te zijn van ofwel de harmonie of de schutterij of de zangvereniging. En er waren Limburgse dorpen waar twee harmonieën waren. Torn is het beroemdste voorbeeld. En waar het dorp ook echt, je had een familie van de koninklijke harmonie en een familie van de kerkelijke harmonie. En je was daar van de wieg tot het graf lid van. Dat is verdwenen. Wat de domeinen van zingeving en levensbeschouwing aangaat, lijken mensen in de westerse wereld wel bereid om nog van alles te geloven, maar ze trekken daar niet meer de conclusie uit dat ze zich dan ook ergens aan moeten verbinden, zich ergens mee moeten engageren. Believing without belonging, heeft de Britse godsdienstsociologe Grace Davy, ook nog steeds in blakende gezondheid, dat genoemd. In een boek over religie in Groot-Brittannië na de Tweede Wereldoorlog. Dat verlies van vanzelfsprekendheid van die grote instituties, dat leidt vaak ook tot een verlies van zeggingskracht van de tradities die met die instituties verbonden zijn. Traditie lijkt eigenlijk in onze tijd helemaal geen argument te zijn, behalve misschien bij sommige folkloristische uitingen, lijkt eigenlijk helemaal geen argument te zijn om ergens nog aan deel te nemen. Dat iets traditie is, hoe oud ook, verleent op zichzelf geen gezag meer aan praktijken zoals rituelen. Die krijgen pas gezag in onze tijd als ze doorleefd zijn. Als u er zelf iets aan ervaren hebt. Als ze met persoonlijke ervaring en emotie gevuld zijn. Als ik het heb ervaren. De klassieke repertoires van betekenisgeving die opgeslagen liggen in de voorraadschuren van bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen, zoals de kerken, die werken niet meer. En tenslotte verandert onze cultuur, juist ook de alledaagse cultuur, momenteel in hoog tempo door de opmars van de digitale media in ons dagelijks leven. Onze manier van ons informeren over zaken, onze manier van communiceren met elkaar, onze manier ook van ons amuseren, van ons ontspannen, die wordt steeds meer bepaald door de mogelijkheden van de digitalisering. Ik hoef maar met één vinger hierop te drukken en u ziet dadelijk weer een ander plaatje. Wij worden omringd door een virtuele wereld, een virtual reality. die zou kunnen overeenkomen met de werkelijke wereld, maar dat hoeft niet per se. Die werkelijkheid kan ook anders zijn. En hoe wij de werkelijkheid waarnemen, dat wordt in steeds grotere mate bepaald door die constructies die de media ons aanreiken. De moderne media zijn, zoals de communicatiewetenschapper Marshall McLuhan al decennia geleden nog in het televisietijdperk gezegd heeft, media zijn verlengstukken van onze zintuigen geworden. Ze zijn extensions. Zoals je extensions in de haren kunt hebben. Ik heb er geen hoor. Maar zo zijn de media eigenlijk extensions van onze zintuigen. Wij kijken, luisteren naar de werkelijkheid. Niet meer rechtstreeks, maar via de bemiddeling van de media. Televisie, internet, noemt u het maar op. Onze laptop, onze iPad, onze mobiele telefoon die u hopelijk allemaal uit hebt staan. Al die veranderingen die zorgen ervoor dat de taal van de klassieke rituelen, de vocabulaires, dat die steeds minder verstaan wordt. Een taal vat ik nu niet alleen maar in de letterlijke zin op, maar ook in de zin van de taal van symbolen en de taal van rituelen. Maar ook het letterlijke vocabulaire, de woordenschat, de taal, het talige deel van de klassieke religies, en dat is voor ons deel van de wereld dan vooral het christendom, die wordt steeds minder gekend en steeds minder verstaan. Het religieuze vocabulaire, de kennis van de woordenschat, die vervaagt. En dat leidt simpelweg tot een afname van de parate kennis van de grote verhalen, de namen, de opvattingen van de christelijke religie. Een van de fenomenen waar zich dat het sterkst in uit, dat is de afnemende kennis van de betekenis van de feestdagen, de christelijke feesten, zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Van die laatste twee feesten, zo weten we uit onderzoek, dus Hemelvaart en Pinksteren, weet nog maar ongeveer 20% van de Nederlanders wat er eigenlijk gevierd wordt. Waar slaat het eigenlijk op? Ook de rituele vocabulaires die vervagen. Steeds minder mensen nemen actief deel aan kerkelijke vieringen bijvoorbeeld. De kerkbanken zijn steeds leger. Het fenomeen van de empty pews. Dat is een fenomeen dat zich in alle Europese landen voordoet. Zonder uitzondering. Er is geen enkel Europees land, ook niet Polen of Malta, waar de kerkelijkheid nog tamelijk groot is, waar de deelname aan kerkelijke rituelen toeneemt. Het neemt overal af, maar niet overal in hetzelfde tempo. Mensen willen wel graag, en op dat diagrammetje daar rechts beneden, daar kunt u zien het land dat helemaal beneden staat, dus met het kortste staafje, dat is Nederland. Het zijn een paar Europese landen om een vergelijkend beeld te krijgen, hoe het zit met, simpel gezegd, kerkbezoek. Mensen willen wel graag kijken naar een vorm van religieus entertainment, zoals Passion, 3,2 miljoen kijkers, maar ze bezoeken in steeds mindere mate kerkelijke vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag of Paasmorgen. En ook de kennis van de symbolen die met het christelijke vieringen verbonden zijn, die neemt af. Steeds minder mensen weten wat ze betekenen. Wat betekenen klassieke symbolen als het kruis, de vis of het brood. Tegelijk zien we op allerlei plekken in de publieke ruimte nieuwe rituele uitingen ontstaan. U zult het zich nog herinneren, op vrijdagavond 13 november 2015 werd de stad Parijs en de hele wereld opgeschrikt door een reeks van gewelddadige aanslagen. Schietpartijen, explosies op verschillende plaatsen in de stad hebben uiteindelijk het leven gekost aan 130 mensen en hebben gezorgd voor bijna 400 gewonden. Een dag later werd Parijs het schouwtoneel van nieuwe vormen van publiek ritueel, waarbij klassieke symbolen, dat is zo interessant, een grote rol spelen. Vooral het symbool van het licht, bijna universeel symbool. Het zit ook in uw eigen beeldmerk. Vuur, de vlam, het licht. Licht verdrijft de duisternis en daar had op die dag iedereen behoefte aan. Met kaarsen en vaccinelichtjes werd het vredesymbool, peace teken, dat in 1958 door een Britse kunstenaar bedacht is in de beginnende strijd tegen atoomwapens, uitgebeeld. Teksten verschenen er, ook bijgelicht met kaarsen, met de wanhopige vraag waarom en met de oproep bid voor Parijs. En gebouwen werden verlicht met de kleuren van de Franse vlag. Allemaal symbolische handelingen en ook allemaal ritueel. Want rituelen die zijn er in overvloed, ook in onze tijd. Tilburgse theoloog Gerard Lucke heeft in 1999 een gelijknamig boek gepubliceerd, Rituelen in overvloed. Maar dat is eigenlijk een bewerking van een boek van 15 jaar eerder, toen speelde het ook al. En toen heette het nog Geen leven zonder rituelen. We kennen allemaal rituelen die overgangen in de levensloop van mensen markeren. De geboorte van een kind, de overgang naar de volwassenheid, het aangaan van een vaste relatie, de start of de beëindiging van een ambt of een functie, het afscheid ook van het werkzame leven en zeker het afscheid van een dierbare bij het overlijden. Al die momenten zijn met bepaalde emoties omgeven, de geboorte van een kind, het aangaan van een relatie, maar ook afscheid nemen van je werk. Allemaal met emoties omgeven en gelukkig zijn er dan rituelen die ons te hulp komen. We hoeven niet helemaal zelf te bedenken wat we moeten gaan doen als we gaan trouwen. En we hoeven ook niet helemaal zelf te bedenken wat we gaan doen als we met pensioen gaan en een afscheidsfeestje van ons werk hebben. Daar zijn al rituele patronen voor ontwikkeld, waar we op kunnen voortbouwen en waar we ook op kunnen variëren. We doen het niet allemaal hetzelfde, maar het patroon is vaak wel min of meer gelijk. En we kunnen erop variëren zonder dat we alles zelf helemaal nieuw hoeven uit te vinden. En naast deze, noem ze maar, levenslooprituelen, zijn er dan rituelen rond gebeurtenissen die we delen met andere mensen, publieke gebeurtenissen. Van het afstuderen van ritueel van studenten, misschien herkend, de linker afbeelding, de baretten van de studenten vliegen de lucht in. Ken in Nederland niet zo, maar van Engeland en de Verenigde Staten is dat een heel bekend beeld. Tot de rituelen rond sportevenementen, de speler die het veld betreedt en door de spelertjes van het juniorenteam allemaal gaat door zo'n soort erehaag en tikt alle handen aan. Wie zal het ooit bedacht hebben? Maar we herkennen het allemaal. Het heeft voor ons allemaal iets vertrouwd. En dat is zeker ook het geval met nieuwe rituelen zoals stille tochten en rouwrituelen na aanslagen. Ik moet nog denken ook aan identieke wijze waarop telkens resten van de slachtoffers van de ramp met de MH17 van het vliegveld in Eindhoven werden vervoerd. Het is eigen aan een ritueel, het is één keer bedacht en het kan vervolgens een x-aantal keren worden herhaald. Het lijkt mij een mooi moment om even wat pauze te nemen en naar de mooie klanken van Ingrid Meester te luisteren. Het wordt tijd, beste mensen, dat we ons gaan afvragen wat een ritueel nou eigenlijk is. U hebt er denk ik allemaal wel een bepaald begrip van, een bepaald voorverstaan, maar het is goed om daar even nadrukkelijk bij stil te staan. Eerst maar even bij het woord zelf. Ritueel is afgeleid van het Latijnse woord ritus, dat gebruikt werd in de klassieke oudheid voor godsdienstige gebruiken, plechtigheden, ceremonies, gewoonten. Etymologen die nemen aan dat dat woorddeel ri in ritus, dat dat verwant is aan de Indo-Europese wortel re, die ook in woorden als redeneren en rekenen zit en die wijst op een zekere ordening van de dingen en een zekere herhaalbaarheid. Een ritueel is dan eigenlijk ook het beste te definiëren als het voltrekken van een min of meer vaststaande en daarom in beginsel herhaalbare reeks van handelingen en uitingsvormen. En die uitingsvormen die kunnen in het verlengde van wat ik eerder al over de diversiteit van symbolen heb gezegd, die kunnen van heel uiteenlopende aard zijn. Dat kunnen bewegingen zijn, dat kunnen klanken zijn, woorden, gebaren, houdingen en ook gelaatsuitdrukkingen, ook de manier waarop we kijken. Ronald Grimes, je ziet hem daar, Amerikaans-Canadese godsdienstwetenschapper, een van de grondleggers van het wetenschapsgebied van de ritual studies, dus de studie van rituelen. En 12 jaar geleden was hij de eerste bekleder van de eerste leerstoel, die zo heette, ter wereld, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast werkt hij aan Wilfrid Laurier University in Waterloo, Ontario, in Canada. Maar de Radboud Universiteit, zegt dat met enige trots, want ik was toen decaan van de faculteit, heeft voor hem een... Hij kwam een paar weken per jaar, stel, ik moet er niet te veel bij denken, maar het was nog de eerste leeropdracht voor ritual studies in de wereld. Die Ronald Grimes die maakt onderscheid tussen 3 niveaus van ritueel gedrag. Het eerste is dat waar we het nu vooral over hebben. Dus een ritueel, min of meer uitgewerkte, gestandaardiseerde ritueel. Maar daarnaast, zo zegt Grimes, zijn er in ons alledaagse leven, en ik begon er al mee met die handdruk en zo, in ons alledaagse leven allerlei handelingen die we styleren en die we volgens min of meer vaste patronen bijna dagelijks herhalen. Zoals bijvoorbeeld, kunt het voor uzelf nagaan, de handelingen die u verricht bij het begin van de dag. De volgorde waarin u dan alles doet. Om te zeggen, wassen, scheren, ontbijten, de krant lezen, tanden poetsen en nog andere dingen die je doet als je net wakker bent. Dat soort alledaagse vormen van ritualiteit, dat noemt hij ritualisaties. Dat is de tweede vorm. En dan onderscheidt hij als derde niveau nog de ontwikkeling van nieuw ritueel gedrag. Zoals bijvoorbeeld die stille tochten en wat genoemd wordt disaster ritual, rituelen na publieke rampen. Handelingen die zouden kunnen uitgroeien tot een ritueel, wat met de stille tochten al gebeurd is. Dat is een vast herkenbaar patroon. Het is ooit begonnen na een geval van zinloos geweld, als een soort demonstratie van meeleven en een demonstratie ook van zo moet het niet. En dat is eigenlijk een min of meer gestandaardiseerd ritueel inmiddels geworden. Dus dat zijn die derde categorie, dat is het ritualiseren, ritualizing, zoals Grimes het noemt, of ritueel in de maak, ritual in the making, het ritueel dat nog bezig is zich te ontwikkelen. De centrale vraag is dan natuurlijk, wat doen rituelen eigenlijk? Wat is hun functie? We moeten dan even een onderscheid maken tussen datgene dat wij willen dat rituelen doen, dus onze intenties met rituelen, onze rituele intenties, wat willen wij dat ze bewerken, en de effecten van rituelen. Die kunnen soms anders zijn dan wij eigenlijk beogen. Datgene wat rituelen doen, wat ze uitwerken, ook als we dat misschien niet bewust hebben nagestreefd. Eerste belangrijke vaststelling is dat rituelen ons in moeilijke momenten, begon daar al mee, in situaties die met emoties zijn omgeven, dat ze ons bepaalde woorden en bepaalde gedragingen aanreiken op het moment dat wij zelf misschien niet in staat zijn om spontaan te bedenken wat we moeten doen. moment dat wij zelf er niet direct woorden en gebaren voor kunnen vinden. Dat is opnieuw, denk ik, het sterkste als wij afscheid moeten nemen van een dierbare. Daarom ga ik daar in het derde deel uitgebreider op in. Rituelen hoeven in beginsel niet bedacht te worden. Ze zijn er al. Ze komen ons te hulp als we zelf even sprakeloos zijn en even niet weten wat we moeten doen. Dat laatste, sprakeloos zijn en niet weten wat te doen, dat wordt veroorzaakt doordat we door emoties bevangen zijn. Emoties waarvan we niet meteen weten hoe we ermee moeten omgaan. En die rituelen helpen ons daarbij. Die kanaliseren die emoties. Ze geven er uitdrukking aan, maar ze sturen ze ook. En minstens zo belangrijk, rituelen roepen omgekeerd ook emoties op. Tijdens een feest of tijdens een uitvaart stemmen die rituelen ons blij of droef. Ze helpen ons daar ook bij. Ze helpen de emoties te produceren, zou je kunnen zeggen, die bij een bepaalde gebeurtenis van ons verwacht worden. Het wordt als passend gezien om bij een uitvaart ingetogen en bedroefd te zijn. En de rituelen, de handelingen, de teksten bij een uitvaart, die zorgen daar ook mee voor. Die zorgen dat die emotie wordt opgewekt en dat we niet allemaal breeduit gaan zitten schaterlachen. Doordat ze dat doen, helpen die rituelen ons om te gaan met overgangen in het leven, overgangsmomenten. Ze maken die overgangen, zoals bijvoorbeeld het afscheid van een dierbare, draaglijker. Degenen die samen een ritueel meemaken, die worden door dat ritueel ook tijdelijk tot een gemeenschap samengesmeed. De deelnemers zijn met elkaar verbonden door dat ritueel waar ze samen bij aanwezig zijn en waar ze samen aan deelnemen. Dat ritueel maakt hen tot een communitas in het Latijn. Dat is een term die de antropoloog Victor Turner heeft geëikt voor zo'n tijdelijke gemeenschap. Die communitas, dat is geen blijvende, geen statische gemeenschap. Die bestaat, simpelgezegd, zolang als dat ritueel duurt. Na het feest, na de uitvaart, na de afscheidsreceptie, na het geboortefeest, daar gaat ieder weer zijns of haars weegs. Rituelen die smeden, die brengen ons bij elkaar zolang dat ritueel duurt. Rituelen die doen niet alleen iets met onze gevoelens, met onze emoties, maar ze doen ook iets met onze lichamen. Dat is vaak verwaarloosd in het onderzoek überhaupt naar religie, levensbeschouwing. Iedereen denkt meteen dat gaat alleen maar over dingen die tussen je oren zitten, maar dat heeft ook alles met ons lichaam te maken. Want rituelen sturen ons lichaam. Ze vertellen ons hoe we moeten staan, wanneer we moeten zitten of knielen of liggen. Voor mijn part komt in onze westerse erediensten niet zoveel voor. Of we moeten schrijden of dat je mag dribbelen. Of we ons hoofd gebogen moeten houden of juist omhoog moeten kijken. Rituelen reguleren ons lichamelijk gedrag. Rituelen geven ook uitdrukking aan een toestand. Bijvoorbeeld dat iemand jarig is. Het simpele feit dat iemand jarig is. Of het eveneens simpele feit dat iemand dood is. Doordat we dat feit in een ritueel markeren, bevestigen we dat het zo is. Tegelijk maakt de viering van dat feit de verandering van de ene toestand naar de andere mogelijk. Zoals die van leven naar niet meer leven. Of bij de geboorte van een kind, precies het omgekeerde van nog niet leven naar wel leven. Rituelen maken dus ook verandering of transformatie mogelijk. Ten slotte verlenen rituelen betekenis aan de gebeurtenis die door dat ritueel gemarkeerd wordt. Ze verlenen er betekenis aan en ze ordenen het ook. Dus rituelen hebben te maken met structuur en met betekenis. En dat inzicht dat komt weer van een Amerikaanse religiewetenschapper, Catherine Bell, ook inmiddels overleden, die erop gewezen heeft dat aan die ordenende en betekenisgevende kant van rituelen twee kanten zitten. Een naar binnen gerichte en een naar buiten gerichte, intern en extern. Rituelen die hebben een interne structuur, die zijn op een bepaalde manier opgebouwd, ze hebben een structuur, maar ze geven ook structuur. Ze geven aan ons ook structuur. Ze ordenen ons leven ook, de deelnemers aan dat ritueel. En hetzelfde is het met betekenis. Elementen van een ritueel hebben intern een betekenis ten opzichte van elkaar. Het is niet allemaal willekeurig, het is geen chaos, een ritueel. Het is op een bepaalde manier opgebouwd en de dingen betekenen iets ten opzichte van elkaar. En ze verlenen ook betekenis aan ons. Ze helpen ons om aan bepaalde gebeurtenissen in het leven betekenis te geven. Te midden van die bonte wereld van rituelen is er een aparte groep, misschien wel de grootste groep, die specifiek overgangen in het menselijk leven begeleidt. Overgangen als die van de geboorte, de overgang naar seksuele rijpheid, de overgang naar de volwassenheid, naar de ouderdom en tenslotte ook die naar de dood. Die rituelen heten in een heleboel talen, en dat is te danken aan een boek uit 1909 van een Franse antropoloog met een Nederlandse moeder. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders de naam van zijn moeder overgenomen, Arnold van Gennep. Gennep is een mooi stadje in het noorden van Limburg. Daar zullen zijn voorouders waarschijnlijk ooit vandaan gekomen zijn. Die Arnold van Gennep heeft in 1909 een boek geschreven dat een naam gegeven heeft aan al die overgangsrituelen, Rite de Passage. Kun je in het Duits, in het Engels ook aantreffen. Mooi, dat Franse begrip, natuurlijk wel helemaal verkeerd uitgesproken, vooral door de Amerikanen. Die maken dan Rite the Passage van. Die overgangsrituelen, die kennen volgens Van Gennep altijd drie fasen of drie elementen. Er is van de ene kant, is er een deel van het ritueel dat in het teken staat van het afscheid van de oude fase. Bijvoorbeeld bij de overgang naar de volwassenheid, het afscheid van de jeugd. Of een heel herkenbaar voorbeeld voor velen van u, denk ik, het afscheid van de ongehuwde staat, bijvoorbeeld met een vrijgezellenfeest, de vrijgezellenavond. De derde fase, dat is die van de integratie in de nieuwe levensfase, de incorporatie in de nieuwe levensfase. Om maar bij datzelfde fenomeen van het huwelijk te blijven, de wittebroodsweken of de huwelijksreis. Ook zo'n ritueel. En daartussenin, en dat is eigenlijk het spannendste deel van rituelen, is de fase die hij de drempelfase noemt. De fase van de liminaliteit. Naar het Latijnse woord limen, voor de drempel, de stoep. Je staat niet meer in het oude en ook nog niet in het nieuwe. Je verkeert in een soort niemandsland. In zijn laatste grote boek heeft hij Ronald Grimes. Het boek heet The Craft of Ritual Studies, het ambacht van de rituele studies. Heeft hij een mooie vergelijking gemaakt, die heb ik heel voor het gemak, maar ook gewoon in het Engels overgenomen, tussen rituelen en andere handelingen die erop lijken. Om zo duidelijk te maken waar rituelen op lijken, maar ook waar ze zich toch weer van onderscheiden. Rituelen lijken op een feest, een party, omdat ze allebei plezier kunnen bezorgen, een vreugdevol ritueel. Maar ze zijn toch geen feest, want feesten die zijn er vooral op gericht om een goede tijd te hebben. En een ritueel beoogt toch nog iets meer. Rituelen zijn als een spel, zegt hij, omdat het bij geen van beide gaat om het behalen van praktische resultaten. Hoeft bij spel ook niet, er hoeft niet iets uit te komen. Maar toch zijn ze geen spel. Want een spel, daarvan weet je, dat is niet echt. En bij een ritueel word je toch geacht er iets van te geloven. Rituelen lijken op een performance, omdat ze mensen in staat stellen om naar andere mensen te kijken die iets doen. Dat is bij een performance ook. Maar ze zijn toch geen performance, in de strikte zin, omdat performances gericht zijn op het publiek. En rituelen zijn gericht op mensen die deelnemen. Het moet eigenlijk geen publiek zijn, geen toeschouwer, bij een ritueel. Rituelen zijn ook geen wedstrijd, een game, want wedstrijden zijn competitief. Er zijn winnaars en verliezers. Bij een ritueel is dat niet het geval, maar ze lijken ook weer wel op wedstrijden, omdat ze allebei vaste regels kennen en allerlei ruimtelijke beperkingen. Dat is een beroemde vergelijking tussen ritueel en voetbal. Voetbal wordt gespeeld volgens bepaalde regels, binnen een bepaalde ruimte. Er is zelfs een heilig punt, dat is de stip. Mensen vertonen ritueel gedrag. In de kerk zingen ze liederen samen en in het voetbalstadion heffen ze spreekkoren aan en maken ze de wave. Het Pinkstergemeente soms ook. Dus daar lijkt het weer wat meer op elkaar. Rituelen lijken op een schouwspel, zegt Grimes. Ik geloof dat ik al naar de volgende moet. Ja, Kane was al op de volgende. Schouwspel. Omdat ze prachtig kunnen zijn om naar te kijken. Maar ze onderscheiden zich toch weer van schouwspelen, omdat het bij rituelen niet gaat om de vertoning of om het gezien worden. En tenslotte, zegt hij, lijken rituelen op gewoonten, omdat ze doorgaans voltrokken worden zonder dat we er veel bij hoeven nadenken. Dat is bij onze alledaagse gewoonten ook zo. Als u loopt, als u fietst, denkt u niet voortdurend na, nu moet ik de ene voet voor de andere zetten. Als dat wel het geval is, moet u misschien toch even bij de huisarts langsgaan. Maar ze zijn toch geen gewoonte, zegt Grimes, omdat rituelen juist doordacht en betekenisvol zijn in plaats van onbedachtzaam, zoals onze alledaagse gewoonten zijn. Dus die vergelijking geeft precies, dat is de functie van vergelijkingen in de wetenschap, om een dieper inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen. We hebben nu wat beeld gekregen van rituelen. Ik stel voor dat we weer naar mevrouw Meester gaan luisteren. En dan zal ik iets over rituelen rond het afscheid, rond de uitvaart gaan zeggen. Terugkijken naar de generaties voor ons, dat is iets wat wij doen, de verbondenheid daarmee in rituelen rond de uitvaart. Daar wil ik het derde deel op inzoomen, christelijke uitvaart, rituelen in onze tijd. Daar doen zich interessante verschuivingen in voor die er eigenlijk allemaal op neerkomen dat het ritueel in dienst komt te staan van een gepersonaliseerd afscheid van een dierbare mens. En wel van die concrete mens, die concrete persoon. U hebt allemaal ervaringen met uitvaarten, waarschijnlijk van heel verschillende aard. Ik heb hier al eens eerder gestaan in deze ruimte. Het begint al heel vertrouwd te voelen. En ik was toen erg geroerd door dat er een overleden lid van, niet van deze afdeling, maar van een andere eigenlijk, geloof ik, herdacht werd. En toen het levensboek gesloten wordt. Ik vond dat sluiten van het levensboek een heel mooi, ontroerend en passend ritueel. Dat is het eigenlijk. Ik noemde de uitvaart een vorm van liturgisch ritueel. Het is liturgisch ritueel en dat woord liturgisch, dat vergt nog even wat uitleg. Want dat plaatst het ritueel in een specifiek kader, dat van de christelijke eredienst, de liturgie. De visienota van de Protestantse Kerk in Nederland, PKN, ik heb begrepen van de vorige preses die nu net afscheid genomen heeft van de PKN, dat zij eigenlijk vond dat je die naam steeds voluit moet uitspreken. PKN, dan de helft verhaspelt het dan en dan wordt het KPN. Ik heb begrepen dat ze op het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk een busje had neergezet, waar iedereen die de afkorting gebruikte moest daar een euro in stoppen voor een goed doel. Goed, dus de visienota van de Protestantse Kerk in Nederland, zal het voluit zeggen, de hartslag van het leven, die gaf in 2012 een mooie, gecondenseerde omschrijving van wat liturgie is. En die lees ik u even voor, u ziet de omschrijving daar ook staan. In de liturgie klopt het hart van de gemeente. Hier gebeurt het heilige. Hier gaan beker en schotel van hand tot hand. Hier klinkt het woord en zingt het lied. Broeders en zusters ontmoeten elkaar rond doopvont, kansel en tafel in naam van Christus. Bezielde liturgie, waar hoofd en hart geraakt worden, is wezenlijk. Er zitten vormelementen in die omschrijving, vormelementen van het ritueel, die we al zijn tegengekomen. Symbolen spelen er een rol in en met die symbolen, zoals de beker en de schotel, daar gebeurt iets mee, want ze gaan van hand tot hand, wordt gezegd. Er zijn ook andere vormen denkbaar. Je kunt ook het brood dat je deelt op de hand leggen natuurlijk. Er klinkt taal bij en er wordt bij gezongen. Het woord, hier klinkt het woord en zingt het lied. En het speelt zich ook op een bepaalde plaats af. Ook weer rond symbolische voorwerpen, zoals doopvont, kansel en tafel. Die omschrijving van liturgie uit de hartslag van het leven, die raakt op een heel toegankelijke, denk ik, laagdrempelige, lichtvoetige manier zes elementen aan die de eigenheid uitmaken van liturgische rituelen. Ten opzichte van allerlei andere publieke, civiele, seculiere of private rituelen. Datgene wat liturgische rituelen onderscheidt van rituelen rond een sportwedstrijd, rond het afstuderen of het pensioen, of de rituelen rond Koningsdag of de Olympische Spelen. En om te beginnen is dat de notie van het heilige, die vaak impliciet een rol speelt in liturgische rituelen. Er is een besef dat in dat vieren van die liturgische rituelen, dat daar iets heiligs gebeurt. Ook al weten we misschien niet precies hoe we dat moeten omschrijven. Dat het heilige wordt aangeraakt of aangeduid. Er is een besef van sacraliteit. Van iets heiligs, van iets geheimzinnigs. Dat indruk op ons maakt en ons tegelijk ook aantrekt. Dat ons overweldigt en ons toch ook weer fascineert. En dan ben ik bij de beroemde definitie van het heilige, das heilige van de Duitse religiewetenschapper Rudolf Otto, die 101 jaar geleden, het was het afgelopen jaar 100 jaar oud, een dik boek, niet eens zo heel dik boek, over das heilige publiceerde. En het heilige in het Latijn definieerde als een mysterium tremendum et fascinans. Het is een mysterie, we hoeven het ook niet helemaal te snappen, het heeft iets geheimzinnigs. Het is tremendum, het doet ons sidderen, zou ik maar zeggen. Het maakt indruk op ons. En tegelijk is het fascinant. Het trekt ons ook aan. Het fascineert ons ook. Vervolgens is het eigen aan de liturgie dat ze ons als hele mensen aanspreekt. Als een eenheid, de eenheid die wij zijn van ziel en lichaam. Hoofd en hart worden geraakt, zo zei die definitie. Liturgie is dus niet een zaak alleen van het verstand. Liturgie is niet een vorm van educatie. Een preek is geen college of geen lezing. Ik hou mezelf dat ook voortdurend voor. Om te kunnen overtuigen moet een liturgisch ritueel gedragen worden door spiritualiteit. Ze moet dus, die liturgie moet, om het zo te zeggen, de termen van die omschrijving die we net zagen, ze moet bezield zijn. Zekere professionaliteit is belangrijk in het voltrekken van rituelen. Daarom zijn er tegenwoordig opleidingen voor ritueelbegeleiders en uitvaartverzorgers. Want dat is het laatste is het ritueel waar de meeste mensen mee geconfronteerd worden. Maar om liturgie te worden is het minstens zo belangrijk dat het ritueel ook gedragen wordt door spiritualiteit. Niet alleen maar door professionaliteit. En dat een ritueelbegeleider dus ook zijn of haar eigen spiritualiteit heeft kunnen ontwikkelen. Voor christelijke liturgie geldt vervolgens dat ze niet ergens in het luchtledige zweeft. Ze is verbonden met een traditie, een religieuze traditie. Traditie waarin de figuur van Jezus van Nazareth een eikpunt vormt. Op welke manier je dat dan ook invult. Van heel orthodox tot heel vrijzinnig. Als mensen samenkomen om een christelijk ritueel te vieren, dan komen ze niet alleen maar uit naam van zichzelf bij elkaar, maar ook, zoals de tekst van de protestantse kerk zegt, in naam van Christus. En dat gebeurt in een gemeenschap. Ook liturgische rituelen smeden de deelnemers samen tot zo'n communitas, die termen van Victor Turner. En wel een gemeenschap van broeders en zusters, zoals de tekst zei. En dat doen ze ingebed in een groter geheel, die grotere groep van mensen die niet hier zichtbaar aanwezig zijn als er gevierd wordt, maar die er toch bij horen, die grotere gemeenschap die we kerkgemeenschap noemen. Ecclesia in het Grieks, een samengeroepen groep mensen. En die visienota van de protestantse kerk in Nederland zegt dat heel treffend. In de liturgie klopt het hart van de gemeente. In de voorbereiding, de vormgeving en de uitvoering van christelijke rituelen, liturgische rituelen rond de uitvaart, daar is de laatste decennia veel in veranderd. Wij doen daar vanuit Nijmegen, we hebben een centrum voor thanatologie, thanatos is de dood, dat is een centrum dat onderzoek doet naar onze culturele omgang met de dood. Het is niet medisch onderzoek naar de dood, maar cultuurwetenschappelijk, geesteswetenschappelijk, vooral theologisch en religiewetenschappelijk onderzoek naar de dood. En daar is het nodige onderzoek gedaan. Ik noem daar maar twee voorbeelden van, twee proefschriften uit een hele reeks. Ten eerste proefschrift uit 2007 van mijn oud-student en nu inmiddels collega Thomas Kwartier, inmiddels 100 keer zo beroemd in Nederland als ik ben. Thomas Kwartier die in zijn proefschrift een heel aantal Rooms-Katholieke uitvaartvieringen heeft geobserveerd en vaststelt, gebruikmakend van theorie van Peter Berger, godsdienstsocioloog, ook pas overleden. je kunt zoveel studie maken naar de dood als je wilt, maar eens komt ook jouw uur. Thomas Kwartier stelt vast dat bij de samenstelling van uitvaarten van het ritueel niet meer, ook in de katholieke kerk, niet meer primair een voorgegeven orde het uitgangspunt vormt, een vaststaand model. Het is een vaststaande liturgie waarin de persoon van de overledene er eigenlijk nauwelijks toe doet of helemaal geen rol in speelt, dat er een verschuiving is naar het omgekeerde. Het vertrekpunt voor het samenstellen van het ritueel is de persoon van wie afscheid genomen wordt. Dat wil dus zeggen dat die uitvaart niet deductief tot stand komt vanuit algemene regels naar dat specifieke geval, maar inductief. Je gaat uit van de concrete persoon, die specifieke mens van wie je afscheid neemt. Wie was hij of zij? Hoe heeft hij geleefd, hij of zij? Van welke muziek hield hij of zij? Wat deed hij of zij graag? Wat heeft hij of zij ons nagelaten aan levenslessen, aan wijsheden? Tweede proefschrift, vorig jaar, verdedigd door Brenda Matthijssen. Dat is gebaseerd op de waarneming van zowel de voorbereiding als de uitvoering, als ook het natraject van zowel kerkelijke als niet-kerkelijke uitvaarten in Nederland. En bij die eerste categorie, de kerkelijke, zowel katholieke als protestantse uitvaartdiensten. En een paar inzichten uit haar proefschrift komen dadelijk nog terug. Maar belangrijk is nu al te melden dat zij vaststelt dat in en rond zo'n ritueel van de uitvaart vaak geloofsopvattingen van de nabestaanden tot uitdrukking komen die ze anders nooit zouden uiten. En dat noemt ze met een begrip van de Britse theoloog en antropoloog Martin Stringer, noemt ze dat situationeel geloof, situational belief. De concrete situatie van het afscheid van een dierbare roept bij mensen elementen van geloof wakker die er anders niet zijn. Of die er hooguit sluimerend zijn. Nou, die twee studies en nog een reeks van 5 of 6 andere Nijmeegse proefschriften, allemaal rond rituelen, rond de dood. We hebben een studie gehad over hoe zit dat nu met mensen die hun lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Dat is natuurlijk heel nobel, maar nabestaanden hebben niets, geen concrete plek of object om aan herinnering te doen. En dat proefschrift heeft ertoe geleid dat als eerst in het academisch ziekenhuis in Nijmegen, het UMC, en nu al in een reeks van academische ziekenhuizen, er een gedenkplek is waar precies die mensen herdacht kunnen worden die hun lichaam ter beschikking gesteld hebben van de wetenschap. Zo hebben we dus een hele reeks van studies gehad over rituelen rond de dood, ook studies over moslims in Nederland, die als belangrijkste ritueel de lijkwassingen hebben. Heel veel moslims worden toch nog begraven in het land van herkomst, maar de lijkwassing vindt dan hier plaats. En hoe, dat doet de familie, en hoe moet je dat doen? En nou, een heel interessant onderzoek. Die studies die maken duidelijk dat er tegenwoordig andere eisen worden gesteld aan de rituele vormgeving van een afscheid dan dat vroeger het geval was. Toen er nog op een cultuur van vanzelfsprekendheid kon worden voortgebouwd en eigenlijk in beginsel iedere uitvaarddienst, of het nou in een katholieke of een protestantse kerk was, zo ongeveer hetzelfde was. Om te beginnen moet een ritueel nu ruimte geven aan dat situationele geloof van de deelnemers. Hun hoop of verlangen dat de dood niet het allerlaatste woord heeft. Dat het leven of de liefde, de band met die dierbare overledene, sterker zal blijken dan de dood. En dat die band dus ook op enige allerlei wijze zal blijven bestaan in een nieuwe vorm. Tegelijk dient men zich bij het voorbereiden en het uitvoeren van zo'n ritueel te realiseren dat de klassieke woordenschat en de kennis van de religieuze symbolen en rituelen, dat die is vervaagd. Daar heb ik het eerder over gehad, die vervagende vocabulaires. Men kan er niet zomaar van uitgaan dat de deelnemers aan de uitvaart onder woorden kunnen brengen wat hen op dat moment beweegt. En dat ze daarvoor probleemloos kunnen putten uit een rijke voorraadschuur van de traditie. Er zal dus gezocht moeten worden naar een manier om rituelen hun rol te laten vervullen zonder dat er gerekend kan worden op het vanzelfsprekende referentiekader van de christelijke traditie. De omslag van deductieve naar inductieve uitvaarten, dus uitvaarten waarbij de persoon van de overledene centraal staat, die maakt duidelijk dat niet alleen in een seculiere uitvaart, maar ook in een uitvaart die nog de vorm van een christelijke liturgieviering heeft, de persoon van de overledene centraal moet staan. En dus niet de leer van de kerk. Ik heb het onlangs nog wel meegemerkt hoor, tot mijn grote schrik in het dorp waar ik ben opgegroeid. Daar was de dirigent van het kerkkoor, waar ik in mijn jeugd ook bij gezongen had, die was overleden. Een man die 50, 60 jaar de orgel bespeeld heeft in die kerk. Of wel 60 jaar, 50 jaar het koor gedirigeerd had. En daar was een jonge priester, voorganger. Ik meen dat hij van Poolse afkomst was. En die hield een preek over hemel, hel en vagevuur. En geen woord over deze man die zijn hele leven aan die kerkgemeenschap gegeven heeft, aan de muziek in die kerkgemeenschap. Ik vond het onvoorstelbaar. Dus het komt nog voor. Het komt nog voor. Maar over het algemeen kunnen we toch straks zeggen dat ook in christelijke uitvaartvieringen, kerkelijke uitvaartvieringen, de persoon centraal staat en niet de leer verkondigd moet worden. De uitvaart is een ritueel afscheid van een concrete mens. En aan die concrete mens moet recht gedaan worden. En degenen die bij die uitvaart aanwezig zijn, die worden bij elkaar gebracht door die persoon. Dat is het enige wat hen, ze kunnen heel verschillende achtergronden hebben, heel verschillende levensovertuigingen, maar het is die overledene die ze allemaal gekend hebben, de een als familielid, de ander als buurman, de ander als collega, de ander als vriend van de wandel of de fietsclub, die brengt hen bij elkaar. Het is de persoon van die overledene, die vierende gemeenschap, die een ritueel voltrekkende gemeenschap bij elkaar brengt en tot zo'n tijdelijke gemeenschap, zo'n communitas, samensmeet. En dat samen zijn, dat moet de aanwezigen helpen om hun band met die overledene op een nieuwe manier te formuleren. Om een nieuwe vorm te vinden voor de wijze waarop ze zich met die overledene verbonden voelen, nu die er fysiek niet meer is. Rituelen rond de uitvaart helpen mensen om die blijvende band die over de dood heen gaat, continuing bonds, zoals men dat in de literatuur noemt, om die te herformuleren. En dat doen ze door in taal, in symbolen en rituelen aan te duiden hoe die banden veranderen. Dus door transforming bonds. Dat is iets wat uit het proefschrift van Brenda Matthijssen sterk naar voren gekomen is. Dat leidt ertoe dat een christelijke uitvaart viering, wat mij betreft, idealiter uit minstens vier elementen bestaat, die dan in de vormgeving kunnen worden afgewisseld, natuurlijk met liederen, met instrumentele muziek, bijvoorbeeld muziek die die overledene dierbaar was, met aandacht voor symbolen die van betekenis waren voor die overledene, bijvoorbeeld een voorwerp dat iets over zijn of haar werk zegt, of over een grote hobby. En die vier elementen, tot die vier elementen behoort allereerst het herdenken. Een uitvaartdienst is ook een herdenkingsdienst. Er wordt recht gedaan aan die persoon, aan het leven van die concrete overledene. En dat gebeurt meestal door een kort biografisch portret, eventueel ook tegenwoordig ondersteund met fotobeelden. Bijna iedere kerk heeft tegenwoordig ook een beamer of ieder uitvaartcentrum of crematorium. Maar het ritueel dient ook om de nabestaanden te helpen in het vinden van woorden in hun gelovige, zoekende sprakeloosheid. En daarom hoeft het ook niet alleen over de overledene te gaan, maar mogen er ook andere woorden klinken en andere teksten. Liefst zeg ik dan uit dat boek dat christenen al 2000 jaar bezighoudt, dat eigenwijze en veelkleurige boek de Bijbel, maar het kunnen ook andere inspirerende teksten zijn, zoals gedichten. Teksten die de hoop voeden dat de dood niet sterker is dan het leven en dan de liefde. En die teksten die mogen in een korte overdenking dichtbij de situatie van dat moment gebracht worden. Hoe kunnen ze ons, hier en nu, in het verdriet rond dit concrete afscheid helpen? Een derde element is dat van de laatste woorden tot de overledene zelf. Het is heel wonderlijk. Ook al weten we dat die overledene ons niet meer kan horen, toch is er een hele sterke behoefte, dat is soms ook rond de sterfbed het geval, om die overledene toe te spreken, iets te zeggen. En dat leidt ook tot een wat ongemakkelijke situatie als die overledene, als er een afscheidsdienst is voor een overledene die zijn lichaam ter beschikking gesteld heeft aan de wetenschap. Want dan ontstaat eigenlijk de bizarre situatie dat er gesproken wordt vaak tot een lege kist. Hoeft niet iedereen dat te weten, maar degenen die dat wel weten, die voelen zich daar soms wat ongemakkelijk bij. Het kan voor de nabestaanden van heel groot belang zijn dat hij of zij of de voorganger nog iets tot die overledene zelf zegt. Hem of haar dankt voor wat hij of zij voor ons heeft gedaan en betekent. Of hem of haar ook een soort wens meegeeft voor de laatste reis. En tenslotte komt er dan, heel belangrijk ritueel element, dat moment van die laatste reis, het werkelijke afscheid. De afronding van een uitvaartdienst waarbij de overledene uitgeleide wordt gedaan. Ook daarbij kunnen woorden en gebaren zoals een buiging voor de kist of een besprenkeling met water, de nabestaanden helpen om daadwerkelijk de overledene uit handen te geven, hem of haar los te laten. De onderzoeken van die genoemde Nijmeegse promovendi en van anderen, die hebben een paar belangrijke veranderingen in de vormgeving van christelijke uitvaartrituelen in kaart gebracht. Ik heb ze eigenlijk al genoemd. Er is een belangrijke theologische verschuiving. Het gaat niet om het oordeel van, zoals je in protestantse uitvaartdiensten vroeger wel, vooral die van de orthodoxe hoek, kon meemaken. Deze of over alle overledenen. Pas nog wat sterke verhalen daarover gehoord uit echt heel orthodox gereformeerde hoek, waar mensen bij een uitvaart te horen kregen dat ze allemaal afgedwaald waren. En ook, wees de predikant naar de kist, ook hij, allemaal afgedwaald. Nee, daar heeft toch in de meeste kerken gelukkig een verschuiving plaatsgevonden van een dienst met een zeg maar wat deprimerend karakter naar de nadruk op de hoop. Op de gedachte dat de liefde die de nabestaanden met die overledenen verbindt, dat die ook over de grens van de dood heen blijft bestaan. En dat heeft er onder meer toe geleid, die verschuiving, dat in de meeste uitvaarten niet meer het deprimerende zwart de overheersende kleur is, maar ook in de aankleding van de ruimte en in de kleding van de voorganger, maar eerder de hoopvolle kleur wit, de kleur die ook bij Pasen hoort en bij de opstanding. Tweede belangrijke verandering is dat de nabestaanden, vooral de naaste familieleden en de beste vrienden van de overledene, niet langer zijn veroordeeld tot alleen maar die rol van passieve consument van het ritueel. Maar als ze dat willen, kunnen ze er zelf een actief aandeel in hebben. Ze kunnen dat ritueel mee creëren, mee scheppen. En dat gebeurt, daarvoor is een voorbereidend gesprek van de voorganger of de ritueelbegeleider heel belangrijk. Naast het regelgesprek, je hebt het misschien zelf ook ooit meegemaakt met een familielid, met iemand van de uitvaartonderneming, waar er allerlei zakelijke dingen geregeld moeten worden. Waar, wanneer, hoe laat, hoeveel kaarten, hoeveel uitnodigingen, noem maar op. Rouwadvertentie, ja of nee, en aan welke krant dan. Daarnaast, er moet een heleboel geregeld worden dan, is dat voorbereidende gesprek heel belangrijk, waarin ook gekeken wordt, wat vinden jullie zelf belangrijk? Hoe willen jullie zelf mee vormgeven aan dit ritueel? Jullie als familieleden en vrienden zijn niet langer alleen maar publiek. Jullie hebben ook een actief aandeel. En het gaat ook over jullie, want het gaat er ook over hoe jullie afscheid kunnen nemen van die overledenen. Eigenlijk is het hele uitvaart liturgie, de hele uitvaartritueel, meer een ritueel voor de nabestaanden dan voor de overledenen. Derde grote verandering is al herhaaldelijk aangestipt. Niet de kerkelijke leer staat centraal, iets over het hiernamaals of het oordeel of wat dan ook, maar de persoon van de overledene. Aan hem of haar wordt recht gedaan. Er wordt in dat ritueel recht gedaan aan een mensenleven. Door teksten, door de muziekkeuze, door anekdotes of zijn of haar leven. Door voorwerpen die iets over de persoon van de overledene zeggen. En die allemaal samen, die schetsen een portret van die dierbare van wie afscheid genomen wordt. Ten slotte kan ook gezegd worden dat in katholieke kring het geen enkele noodzaak meer is om ook een eucharistieviering te verbinden met die uitvaart. Wat wel nog heel veel gebeurt, ondanks het slinkende aantal priesters. Want dat betekent het namelijk, als je er een eucharistieviering aan verbindt, dan heb je er een priester bij nodig. En dan zijn er meteen ook allerlei beperkingen aan het ritueel. Ik noemde nu net al het voorbeeld wat ik zelf pas heb meegemaakt met een preek over hemel, hel en vagevuur. Nou ben ik historicus, dus ik hoor het woord vagevuur nog wel vaker als het over Luther gaat. Maar in het actuele spraakgebruik hoor je het niet vaak meer. Tweede Vaticaans Concilie, grote kerkvergadering in de jaren 60 van de vorige eeuw, heeft al uitgesproken, die koppeling van een uitvaart aan een eucharistieviering, dat is helemaal niet nodig. Dat is in de eerste eeuwen van het christendom ook helemaal niet zo geweest. Dat is pas in de loop van de middeleeuwen ontstaan. En als je het loskoppelt, los je meteen een heleboel problemen op. Zoals de soms pijnlijke vraag die u misschien als, neem ik aan, overwegend niet-katholiek van huis uit, waarschijnlijk ook wel eens bij uitvaarten van katholieke kennissen hebt meegemaakt, mag ik nou wel of niet ter communie gaan? Er zijn jonge priesters, vooral jonge priesters tegenwoordig, die het allemaal heel goed weten en die in het liturgieboekje al afdrukken wie er allemaal niet mogen. los je mooi op als je het zonder die priester doet. Taal speelt een belangrijke rol in rituelen. En het is al herhaaldelijk gezegd, de oude taal die voldoet vaak niet meer. Vocabulaire is vervaagd, er moet dan gezocht worden naar een nieuwe taal die wel begrepen wordt. En eigen aan rituelen is dat je ook weer niet alles nieuw hoeft uit te vinden. En daarom is het goed dat er allerlei boeken zijn, laten we hier twee zien, die eigentijdse teksten bevatten die nabestaanden of voorgangers kunnen helpen om woorden te vinden in de situatie van sprakeloosheid. Ik gebruik zelf graag, maak ik het wel iets minder Vlaams en iets meer Nederlands, boeken van de Vlaamse tekstschrijver Chris Gelaude, vrouw die als vormingswerker lang gewerkt heeft, maar die ook heel veel teksten geschreven heeft voor rituelen en die van wie het boek, de titel alleen al is mooi, hè, voor wie woorden zoekt, is nu al aan de zevende druk toe. Pas nog maar 2 jaar geleden verschenen boek, Zonder woorden kan je niet. Wij zouden natuurlijk al meteen zeggen, kun je niet, hè, maar dat is het verschil tussen het Vlaams en het Nederlands. Zonder woorden kun je niet. De uitvaarddienst of de afscheidsbijeenkomst is niet het enige ritueel dat wij kennen rond het overlijden van een dierbare. Het is wel mooi om daar heel even toch nog kort bij stil te staan. We naderen het einde. Ja, we naderen het einde van deze voordracht, hoor. Het rituele repertoire, dat biedt nog meer mogelijkheden, zowel voor als na de uitvaart. En één daarvan, dat is het ritueel van het bidden bij het ziekbed of het sterfbed van een ernstig zieke. Verschillende studenten van mij hebben scripties geschreven, ook op basis van hun eigen praktijkervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. En daar is de nodige ervaring met de klassieke vorm van een ziekenzegen of in katholieke kringen een ziekenzalving. Maar in hospices, daar heeft ook een student inmiddels een scriptie over geschreven, nieuwe rituelen die zich daar ontwikkelt. Daar heeft zich bijvoorbeeld het ritueel ontwikkeld van het uitgeleide doen. Als iemand in het hospice overleden is, dan maken de bewoners en de vrijwilligers en de mensen die in het hospice werken een erehaag om de overledene het hospice uit, het gebouw van het hospice uit te geleiden. Als dan de overledene is opgebaard, thuis of in een mortuarium, wordt rond die overledene vaak een gedachtenisplek ingericht waar kleinkinderen, familieleden, vrienden, buren afscheid kunnen nemen en soms ook weer een herinnering of een symbool kunnen achterlaten. Ik heb het al genoemd, in islamitische kring is de lijkwassing een heel belangrijke rituele handeling voor de nabestaanden. Dat doet in principe de familie, als dat kan. Maar ook in niet-islamitische kring komt het steeds vaker voor dat de nabestaanden door de uitvaartonderneming betrokken worden bij het gereed maken van het lichaam, van de verzorging van het lichaam van de overledene. En ook bij het sluiten van de kist, in het geval er sprake is van een kist, wat toch meestal het geval is. Soms is er ook nog een gebedswaken of een avondwaken aan de vooravond van de uitvaart. Door de opkomst van de crematie in Nederland, ruim 60% van de uitvaarten in Nederland zijn tegenwoordig crematies, dus dat is de meerderheid. Afgelopen jaar volgens de voorlopige gegevens over 2017 64,7%. Daardoor is er een nieuw ritueel element ontstaan en dat heeft ook Brenda Matthijssen weer in haar proefschrift heel mooi onderzocht. Het ritueel is eigenlijk opgerekt, want in Nederland is het wettelijk bepaald dat de as een maand in het crematorium moet blijven. Dus na die maand komt er weer een nieuw moment, de as kan opgehaald worden en de directe nabestaanden moeten besluiten wat ze daarmee doen. Het is vaak een heel ingewikkeld moment. Hè? Wat doen we met de as? Hè? Welke bestemming geven we aan de as? Wordt die uitgestrooid? Wordt die bewaard in een urn? Wordt die verwerkt in een herinneringsobject? Of zelfs, wat in Nederland allemaal kan, verwerkt in een tatoeage? Het heel gezond is, weet ik niet, maar het gebeurt. Hè? Zo, eigenlijk wel een, ook wel weer een heel aangrijpend symbool dat iemand de as van een overledene in zijn lichaam met zich mee wil dragen. Ja, nu wijs ik maar hier, maar je kunt tatoeages natuurlijk op allerlei plekken aanbrengen. Maar het lijkt me niet zo netjes. Ook bij een begrafenis zijn er nog nakomende rituele elementen, bijvoorbeeld de plaatsing van de grafsteen en de verzorging van het graf. En het klassieke kerkelijke repertoire kent dan in katholieke kring nog herdenkingsdiensten na 6 weken, de zogenaamde 6 weken dienst en na 1 jaar van het overledene. En alle overledenen in een parochie of gemeente worden samen herdacht. In katholieke kring op alle zielen, 2 november. En in protestantse kring meestal op de laatste zondag van het liturgisch jaar. Dus de eerste zondag voor het begin van de advent. En dan tenslotte heeft zich vooral in Nederland een heel interessant nieuw element ontwikkeld. Ook dat is in een proefschrift van een van mijn promovendi, Joanna Wackowiak, onderzocht. Dat van de gedachtenisplek in huis, en het home memorial noemt. U kent het vast, en misschien hebt u het zelf wel. Een hoekje, ergens op een kast met een foto van een overledene, een kaars erbij of een vaccinelichtje, een steen of een voorwerp dat aan de overledene herinnert, de bril, de trouwring. Uit het onderzoek van Joanna Wackowiak is gebleken dat in ongeveer 60% van de Nederlandse huishoudens zo'n hoekje is. Ergens in een boekenkast of op een dressoir of waar dan ook, of in de slaapkamer, of ergens een hoekje met een foto van een dierbare overledene, vader of moeder, partner. Misschien hebt u zelf thuis ook wel zo'n gedachtenisplekje. Een voor theologen en religiewetenschappers boeiende vraag is wat vertellen, en ik denk dat ik daarmee afsluit dan. Ik heb nog een paar slides, maar die kan ik zonder dat u het merkt, dankzij de digitale techniek overslaan. Een interessante vraag is, wat vertellen die rituelen rond het afscheid van een dierbare ons nou over wat ik eerder dat situational belief heb genoemd, dat situationele geloof. Wat leren ze ons over het geloof van de nabestaanden in een voortleven, op welke manier dan ook, van hun dierbaren over de grens van de fysieke dood heen? En daar is al in de jaren 70 van de vorige eeuw door twee vooraanstaande psychologen van de Universiteit van Harvard, dat is echt wereldtop, in de Verenigde Staten, Robert J. Lifton en Eric Olson, een model voor ontwikkeld, een concept. Dat hebben ze gedaan in hun boek Living and Dying, het concept Symbolic Immortality, symbolische onsterfelijkheid. Ze hebben onderzoek gedaan, onder andere onder de overlevenden van een natuurramp, een damdoorbraak in Buffalo Creek. En ze waren tot de conclusie gekomen dat mensen eigenlijk allerlei beelden en symbolen creëren die een uitdrukking vormen van de veronderstelling dat mensen het fysieke individuele bestaan overstijgen. En dus in zekere zin de dood overleven. Dat ze op een of andere manier blijven voortbestaan. Onsterfelijk zijn. En ze onderscheiden 5 van die vormen van symbolische onsterfelijkheid. Het woord onsterfelijkheid wordt natuurlijk hier in een overdrachtelijke zin gebruikt. Om te beginnen is er natuurlijk de traditionele religieuze vorm. Zij noemen dat de theologische, theological understanding of symbolic immortality. De overledenen leven voort in een hiernamaals. Een hemel, de eeuwigheid, het Walhalla, de eeuwige jachtvelden, of hoe u het ook wilt noemen. Daarnaast is een heel vaak voorkomend beeld, en dat komt ook heel vaak in teksten rond uitvaarten tegen, dat er van een overledene iets voortleeft in ons, in de nazaten, in de kleinkinderen, of zelfs in niet-directe familieverwante contacten, diepgaande contacten, zoals in de goede vrienden of in oud-leerlingen. Als het iemand is geweest die onderwijs heeft gegeven. En dat is wat Lifton en Olsen het biologische of biosociale voortleven noemen. Biologisch dan natuurlijk in de kleinkinderen, biosociale in je vrienden of je leerlingen. Ook valt vaak te horen dat er van een overledene iets voortleeft in dingen die hij of zij tot stand heeft gebracht. Iets wat hij of zij gecreëerd heeft. Dat kan iets heel tastbaars zijn, iets wat iemand echt concreet gemaakt heeft. De kunstenaar leeft voort in zijn kunstwerken. Maar dat kan ook iets ontastbaars zijn. Iets wat iemand als organisatie of institutie tot stand heeft gebracht. Bijvoorbeeld een bloeiende afdeling van het apostolisch genootschap. Of in een levensles die iemand tot stand heeft gebracht. En dat noemen Lifton en Olsen de creatieve vorm van onsterfelijkheid. Heeft te maken met iets wat de overledene geschapen heeft, gecreëerd heeft. grote opgang maakt momenteel de opvatting die die twee onderzoekers de natuurlijke immortality, natural immortality, de natuurlijke onsterfelijkheid noemen. Een dierbare keer terug in de natuur en leeft daar voort in een soort eeuwige cyclus van groeikrachten. Het is deze gedachte die voor een groeiende groep mensen ertoe leidt om begraven te willen worden op een natuurbegraafplaats. Waar dat terugkeren in die cyclus van de natuur voor hun gevoel het duidelijkste zichtbaar wordt. Er zijn er in Nederland nu ongeveer 20 van die natuurbegraafplaatsen. Een laatste vorm van voortleven die Lifton en Olsen onderscheiden is die van de, wat zij noemen, de experientiële onsterfelijkheid. Wat moeilijk woord, experiential. Dat wil zeggen, de overledene leeft voort in de herinnering aan bijzondere ervaringen, experiences. Hè, bijzondere ervaringen die men met hem of haar heeft gehad. En die zich soms ook na de fysieke dood nog lijken te herhalen, die bijzondere ervaringen. Dat laatste, dat slaat dan op het gevoel van aanwezigheid van een dierbare, dat nabestaanden soms kunnen hebben. We hebben daar heel wat getuigenissen over van mensen die een dierbare hebben verloren, maar die soms het gevoel hebben dat hij of zij aanwezig is. In een vlinder die in de tuin verschijnt. Vlinder, een van de meest voorkomende symbolen nu. Rijke symboliek inderdaad. Of ook in een bijzondere gewaarwording. Mensen zeggen, ik voelde dat mijn vader of mijn moeder hier aanwezig was. Brenda Matthijssen heeft in haar promotieonderzoek nog een zesde vorm van symbolische onsterfelijkheid ontdekt, zal ik maar zeggen. Namelijk die waarin nabestaanden de overtuiging hebben dat de overledene aanwezig blijft in een voorwerp dat symbolisch of metaforisch met die overledene wordt geassocieerd. En die nieuwe vorm van symbolisch voortleven die is vooral een gevolg van de groei van de praktijk van de crematie. Veelal is het namelijk precies de urn of een ander voorwerp met crematieresten, met de as van de overledene, waarin die dierbare overledene nog aanwezig wordt geacht. Ik had nog iets willen zeggen, maar dat doe ik niet, over wat dit nu vraagt van voorgangers bij rituelen. Welke competenties, ook in het onderwijs wordt nu voortdurend competentie, in termen van competenties gedacht. Nou, iemand die voorganger wil zijn in een ritueel, die moet ook over bepaalde competenties beschikken. Maar daar, ik heb u al lang genoeg op de proef gesteld, dus ik ga u daar niet meer mee vermoeien. En sluit af met vast te stellen dat toch het streven van alle betrokkenen bij een uitvaartritueel, dat is om op een waardige wijze afscheid te nemen van een mens met wie we ons op een of andere manier verbonden voelen. En daarom is ieder ritueel rond het afscheid, rond het overlijden, uitdrukking denk ik van de wens die Winnie de Pooh en Knorretje tegen elkaar uitspreken. U ziet die daar staan, als er ooit, maar het is misschien van een afstand niet zo goed te lezen, als er ooit een dag komt dat we niet meer samen kunnen zijn, hou me dan in je hart, daar zal ik voor altijd blijven. Nou, met die woorden neem ik nu ook graag afscheid van u. Dank voor uw aandacht, uw zorgvuldige aandacht. En we gaan nog een keer luisteren, hoop ik, naar het mooie pianospel van Ingrid Meester.
Thank you. Dan verschijnen er boeken waar staat dat het zonder woorden niet kan, maar het lijkt het toch nog te kunnen, hè? Ik vond het prachtig hoe heel veel herkenbare verschijnselen, gebruiken, hoe die in een mooi kader geplaatst zijn, waardoor het ook verdieping krijgt, waardoor het zin krijgt en met elkaar verbonden wordt. Hartelijk dank, Peter. Als er één of twee brandende vragen zijn, wil ik daar nog gelegenheid voor geven. Want, ja, ga je gang.
Allereerst nogmaals ook persoonlijk hartelijk dank voor uw boeiende inleiding en voordracht. Ik heb één vraag eigenlijk maar. Hoe kun je rituelen die er zijn, ook in het apostolisch genootschap, levend houden? Je kunt ze afschaffen, maar dan moet je eigenlijk weer nieuwe bedenken. Dat heeft u ook duidelijk gemaakt. Dat is een vraag die steeds aan de orde is, ook in het apostolisch genootschap. Ik heb van Lammert Leertouwer, de theoloog uit Leiden, geleerd dat een ritueel is waar de plaats waar het vermoeden over wat iets is en het beleven elkaar naderen of zelfs dekken. En ik ben bang dat doordat we niet meer zeggen wat een ritueel betekent, dat het daardoor vanzelfsprekend en zelfs vanzelfzwijgend wordt. Heb ik het goed begrepen wat u ons vertelde vandaag, dat door het te zeggen en vooral door het te beleven en duidelijk te maken als voorganger, als deelnemer aan het ritueel, dat je het beleeft, authentiek beleeft, dat je zo het voortleven en het levend houden van de rituelen misschien kunt waarborgen?
Ja, het is essentieel voor rituelen, heb ik gezegd, dat ze gedragen worden door een spiritualiteit. Dus als het voltrekken of het uitvoeren van een ritueel alleen een plichtmatige handeling is van iets wat nou eenmaal altijd zo gebeurd is, zonder dat daar de bezieling onder zit die daarbij hoort en ook de betrokkenheid, in die zin dat je ook meevoelt waar het om gaat, dan denk ik dat het er slecht uitziet voor de toekomst van die rituelen. Als ze rekenen op een vanzelfsprekendheid die er eigenlijk niet meer is. Het ingewikkelde is altijd als je heel veel moet gaan uitleggen aan een ritueel. Dus er horen woorden bij rituelen. Dus een van de omschrijvingen van de vroegchristelijke theoloog Augustinus van wat een ritueel is, is dat het een handeling is waar een woord bij komt en dan wordt het, hij gebruikt daar het woord sacramentum, maar dat heeft bij hem nog niet de beperkte betekenis die het later krijgt. Augustinus kon een kaars ook een sacrament zijn. Accedit verbum ad rem, dus er komt een woord bij een ding en et fit sacramentum, en dan wordt het een sacrament, zegt hij. Dus woorden, begeleidende woorden, moeten eigenlijk voor mensen duidelijk maken wat je doet. Maar dan moet je het ook daarbij laten. Komt soms ook tegenwoordig rituelen tegen. Of je maakt ook, ik maak ook wel eens diensten mee, waar ik dan niet zelf in voorga. Waar een heleboel wordt uitgelegd. Nu gaan we dit doen en nu gaan we dat doen. En dat doen we daar en daarom. Dat is de dood, denk ik, van, of dat geeft eigenlijk een uitdrukking van het feit dat dus het ritueel niet meer voldoende van zichzelf spreekt. De manier om rituelen levend te houden is denk ik inderdaad te zorgen dat ook die persoonlijke betrokkenheid daarbij, de spiritualiteit, de bezieling, dat die ook aanwezig is. En soms moet je in de vorm iets aanpassen als dat niet meer blijkt te werken en daar ook niet angstig in zijn. Maar dat heb ik al begrepen dat Van Oostbree daar al een lichtend voorbeeld in was. Dat je niet moet denken dat als je een paar dingen in de vorm verandert, dat daarmee het ritueel ongeldig of wat dan ook zou worden. Wat je in sommige religieuze kringen wel vindt. In de katholieke kerk heb je wel heel behoudende geluidstemmen die al denken dat als een priester één woord verkeerd heeft uitgesproken in een tafelgebed, in een eucharistisch gebed, dat hij dan eigenlijk helemaal opnieuw moet beginnen. Want dat is eigenlijk klassiek magisch denken. Tot een magisch ritueel behoort, het werkt alleen maar als de toverformule op de juiste manier wordt uitgesproken. Hocus pocus Pilatus pas. Komt uit de katholieke misliturgie. Hè? Hocus pocus hoc est corpus.
Ja. Bedankt. Ja, er is een stuk dus niet gekomen, maar dominee Nisse heeft al zijn tekst klaar. Dus we hopen heel spoedig de complete tekst toegankelijk te hebben. Naast een
blijk... Met een begrip van het stuk dat ik heb overgeslagen, ja.
Naast het blijk dat nog op een andere manier aan u zal worden gegeven, willen we graag dit ook behandelen. En Ingrid, heel hartelijk dank voor je muzikale ondersteuning. Nou, tot allemaal goede thuisreis. Graag tot september. En anders tot november. En heel anders tot volgend jaar. Dank u wel.